Boeken met Wim Berkelaar.
Ja, welkom Wim. Fijn dat je er weer bent om ons bij te praten over de beste historische boeken van de maand. Je hebt weer 4 boeken uitgekozen, waarvan straks eentje de edele titel OVT Boek van de Maand mag dragen. En waarvan we er ook 2 weggeven aan onze luisteraars. Die bewaren we voor het laatst. Waar zullen we mee beginnen?
Nou, ik zou beginnen met Stephen Fry, de bekende BBC-commentator, erudiet, hoofdrolspeler in 30 jaar geleden de film De Aanslag van Harry Mulisch, Oscar-winnende film. En die heeft nu het tweede deel van, en dat heet Helden. Het eerste deel heette Mythen. Dat is het tweede deel van zijn hervertellingen, want dat is het. Hervertellingen van mythen en sagen uit de klassieke oudheid. Nou, moet je voorstellen, jaren, decennia geleden had je iemand die heette Gustav Swaap. En die schreef al die Prisma-pocketjes.
Mythen en zagen.
Mythen en zagen, uitstekend. Zo'n Duitse klassiekers.
Niet te lezen.
Exact, niet te lezen. En dat doet Stephen Fry natuurlijk. Ras vertellen die is. 100 en 100 keer beter. En zeker voor mensen als ik. En zo zullen er onder luisteraars ook enkele zijn die geen klassieke opleiding hebben. Die moeten dit boek absoluut lezen. Kijk, hij vertelt in dialoogvorm, vertelt hij hoe het met de boeken gaat. En hij heeft er 1 motto bij, dat is: wij leven in een wetenschappelijke wereld. Die wereld wordt steeds wetenschappelijker. Maar wij hebben nog altijd verhalen nodig, mythen en sagen nodig als aanvulling op die wetenschap om het leven leefbaar en mooi te houden.
Goed, Wim, dan heb je nog een heel dik boek. Dat heet met een onmogelijke...
Daar heb je gelijk in. Het is een beetje een onmogelijke titel.
En ga zo door.
Ja, dan moet ik het goed uitspreken. Dat is Simon Winder, Brits historicus. Befaamd Brits historicus. Die boeken worden altijd bij het Spectrum uitgegeven heel kleurrijk. Dat zijn van die hele kleurrijke boeken.
Ja, een beetje knutselkaft.
Knutselkaft, en dat heet Lotharingia. Lotharingia, dat gaat eigenlijk over Lotharingen. Dat gebied, dat is het gebied tussen aan de ene kant Frankrijk, aan de andere kant Duitsland. En dat bestrijkt Frankrijk, België, Luxemburg. En dat loopt tot Italië.
Een beetje het gebied van Karel de Grote en zo.
Exact. Dat Karel de Grote gebied, en dat is verdeeld door de kleinzoons in Verdun, 843. En dat schrijft hij al in geestig op. Het is natuurlijk een geestig auteur. Dus het is verdeeld aan de ene kant in Neustrië, dat is het Westerse Rijk, dat is Frankrijk. Dan, en dat is de toenmalige kleinzoon, heette bijnaam Karel de Kale. Dan had je in het oosten Lodewijk de Duitse, Duitsland. En Lotharius I. En dan zegt hij, en dat doet hij toch wel weer leuk, vind ik. Lotharius I heeft geen bijnaam. En dat geldt eigenlijk voor het hele Lotharingse gebied. Het heeft geen naam. Het moet eens beschreven worden. Het probleem van het boek is alleen, het heeft kop nog staart. Het gaat nergens naartoe. En hij zegt aan het eind van het boek, ja, ik had nog graag over mijn helden Georges Simenon, de detective schrijver, de surrealistische schrijver, schilder René Magritte en tekenaar van Kuifje Hergé willen schrijven. Maar dan denk ik, ja, had dat dan gedaan? Want alles staat er voor zijn
maar
manier.
Maar wat is het verband dan tussen die drie figuren?
Die wonen ook in het gebied. Die wonen ook in het gebied.
Die wonen in het gebied. Dat is wat Jos zegt. Ze wonen in het gebied. Ze wonen in het gebied. Maar hij schrijft over alles en nog wat. Maar dan laat hij die helden liggen. Terwijl hij eigenlijk in het nawoord zegt, ja, daar had ik Jos wel graag over geschreven.
Is het wel een gezellig boek voor mensen die gewoon een beetje willen grasduinen in geschiedenis?
Nee, daar noem je de grote kwaliteit. Laten we dat noemen. Dit is de ideale geschiedenisleraar. Als je niet een pointe in een boek wil hebben en je wil gewoon weten wat zich allemaal gespeeld heeft, dan moet je dit boek lezen.
Ja, en dat noem jij de ideale geschiedenisleraar. Nee, goed, dat kan.
Ja. Oké. Okay. Heel goed.
Boek nummer 3, dat is een boek van een kleine uitgeverij, geloof ik. Ja. Arbeidersbestaan,
dat is uitgeven door Kelder Uitgeverij. Dat is een arts uit de Beeld en dat is een anarchist, Jaap van der Laan. En die heeft nu al, dat is heel interessant, het 5e deel uitgeven van Jacques Gielen. Jacques Gielen, dat is een man die leeft tussen 1942 en 2012. Is inmiddels overleden en die schreef in zijn productieve leven jarenlang over de gewone man. Nou hebben we hier aan tafel ook iemand zitten die een goed boek schreef over de gewone man. Maar deze gewone man schrijver, dat is iemand, en dat is een grote verdienste, Jacques Gielen, die schreef niet marxistisch over de gewone man voor de georganiseerde arbeidersbeweging. Dus die georganiseerde, veel van die historici, ik noem je, we hebben er ook al eens uitzendingen, zijn er hier bij OVT over geweest, Ger Harmsen, marxistische historicus, Theo van Tijn, hoogleraar in Utrecht, en die schreef allemaal vanuit een soort marxistische blik, keken ze naar die arbeider, maar altijd vanuit een perspectief. Ja, en deze man kijkt gewoon, hoe was die arbeider? Hoe leefde hij?
Hoe leefde ze? Hij probeert dat boven tafel te krijgen. Dit boekje is overigens, het zijn geloof ik een aantal gebundelde artikelen. Dat heet Arbeidersbestaan. Dit is toch ook de man die, als ik het goed heb, destijds heeft geholpen bij een heruitgave en een publieksboek van de beroemde parlementaire enquête uit 1889.
Nee, uitstekend. 1887. Nee, dat is uitstekend. Een van zijn grote werken is Een kwaad leven. Dat is een driedelige serie en dat is een heruitgave van de arbeidsenquête uit 1887. En dat geeft hij dan uit. En het mooie van hem
en
is...
En dat zijn allemaal interviews met werkende mensen, mannen, juist, vrouwen die vertellen hoe het op de fabriek is, hoe het platteland is. En je krijgt echt een inkijkje in de eind 19e eeuw.
Ja, en ook midden 19e eeuw. Want dat is een verdienste voor hem. Kijk, eind 19e eeuw, dan denk je aan de SDAP, Domina Nieuwenhuis, daar komen al die partijen op. Maar wat hij doet, hij laat dus zien hoe die gewone man eigenlijk rond 1850 al leefde. En die Marxistische arbeidshistorici, die hadden eigenlijk daar toch geen gevoel voor hem. Voordat hij er mee kwam, zeg maar. En weet je wat ook aardig van hem is? Hij maakte deel uit van de na-Provo-beweging. Dus Rob Stolk en dat soort mensen. Daar maakte hij deel van uit. Dus hij liep als een soort anarchist. Keek die met een oprecht gevoel naar die arbeider. Ik heb daar wel echt sympathie voor. Ja. Ik vind het ook goed van Kelder Uitgeverij dat ze dat toch weer uitgeven. Ja. Deze
even om het af te sluiten. Hij is geloof ik op een... Hij heeft niet de normale professorale weg afgegaan. Hij is een beetje een freak, is misschien een te zwaar woord.
Nee, dat klopt.
Het is niet helemaal goed met hem afgelopen.
Nou ja, weet je, het is heel grappig. Hij gaat op een gegeven moment, ontmoet een vrouw, gaat reizen in Zuid-Amerika, komt terug, is afgeknapt op die arbeidsgeschiedenis en hij eindigt als straatzanger op de Zeedijk in Amsterdam. Nou. Hij wil niets meer met die academische geschiedschrijving te maken hebben. Maar één ding moet die academische huldigen, die zeggen toch wel, hier ligt verdienste.
Jacques Gillot, onthoud
Kelder Uitgeverij, mooie uitgave.
Oké, en dan tenslotte het boek van de maand. En wie daar trouwens kans op wil maken, die kan op onze Facebookpagina een bericht liken over het boek om mee te dingen naar een van de twee exemplaren. Zeg het maar, Wim.
Nou, dit boek, dat is het boek van de maand. Dat is van Benjamin Balint, dat is een Israëlische historicus journalist. En dat boek heet Kafka's laatste proces. De strijd om een literaire nalatenschap. Het gaat natuurlijk niet. Hij gaat niet op de boeken in. Het proces, de schrijver van het proces. Het slot, de gedaanteverwisseling. De man die in een kever verandert. Geweldig schrijver. Ik ben er zelf er helemaal in ondergedoken. Maar dit boek geeft de strijd aan over tussen Israël en Duitsland over nalatenschappen. Wat is het geval? Kafka sterft in 1924 aan tuberculose. Hij heeft een grote vriend en die vriend heet Max Brod. Allebei Joden. Allebei opgegroeid in Praag. Max Brod emigreert naar Israël. En die geeft dat werk uit, terwijl Kafka had de opdracht gegeven aan Max Brod. Vernietig dat werk, want het is het niet waard. Of die dat nou meende, is de vraag. Maar goed, vernietig het werk. Max Brod geeft het allemaal uit. En die ontmoet een vriendin. Het was een rokkenjager, Max Brod. En die ontmoet een vriendin en die in Israël. En die heet Esther Hoffe. En die Esther Hoffe, die sterft op een gegeven moment. Heeft twee dochters. En die houden dat allemaal in Tel Aviv. In een huis, in een kast. De originele manuscripten. En de Israëlische staat zegt, Kafka is van ons. Die moet hier zijn. Maar in Oxford ligt al het een en ander. In Londen ligt al het een en ander. En in Marburg, de Duitse Marburg. Die wil allemaal, want die zeggen, ja, maar Kafka is een echt Duits schrijver. Ze hebben geen Joods schrijver. Dus Tel Aviv maakt er een Joods schrijver van. Hij wisselt heel goed af, dat boek. Het is zo leuk. Hij beschrijft de procesgang. En hij beschrijft steeds Kafka's eigen opstelling tegenover de nazi's. Nazi's met een T.
Nazi's.
Ja, met dus hij. En dan uiteindelijk zegt hij, zoals Kafka zelf zei, ik ben een tomeloze individualist. Dus Kafka is op geen enkele manier natuurlijk echt herleiden tot het een of ander. Hoewel, kijk, je snapt het iets van Israël. Kafka had drie zussen. Alle drie omgekomen in de gaskamers van de nazi's. Dus je begrijpt wel dat Israël denkt, wat moeten die Duitsers met hun vieze vingers nog aan die manuscripten zitten van onze schrijver? Maar ja, onze schrijver, Kafka, is in 1883 geboren in Praag. Die loopt daar in Praag rond, spreekt een woord Tsjechisch, maar is natuurlijk Duitsstalig. Heeft zich altijd afzijdig gehouden van het opkomende zionisme van Theodor Herzl. Dus hij sprak er wel veel over. Zat natuurlijk ook in deels Joodse kring, deels in Duitsstalige kring. Maar hij hield altijd een beetje afstand tot het zionisme. Dus ja, wat moet je dan met dat archief? En daar is dus een eeuw lang bijna strijd over.
Even een vraag, Wim, dat weet ik niet. Jij misschien wel. Lag Kafka op de stapel verboden boeken?
Nee, dat is een hele goeie. Weet je waarom niet? Dat is een hele goeie. Hij is ook niet bij de boekverbranding
van de
geweest.
Dus, hè, van de
ja, nee, ja. De boekverbranding van de nazi was 10 mei 1933. Kafka zat er niet bij, anderen wel. Waarom niet? Omdat hij toen nog niet bekend was. Hij is door Max Brod is die in de loop der jaren 30 bekend geworden. als Joods schrijver. Maar het is vooral na de oorlog is natuurlijk een enorme weergang. En ja, jongens, ook in Nederland, ik heb dat allemaal weer geboeid gelezen. Simon Verstijk, W.F. Hermans. Wat er allemaal over die Kafka nagedacht is. Ik denk steeds, je moet die man niet claimen in literatuur. Niet in naties claimen. Met een T. Je moet hem niet in landen claimen. Het is een universeel schrijver. Je moet hem niet claimen. Maar daarom juist boeiend om die strijd te volgen.
Dus het gaat eigenlijk over het verhaal hoe Kafka is geworden in onze verbeelding. Hoe hij
hij, die eigenlijk timide schrijver, enorme agressie onder elkaar heeft losgemaakt tot juridische strijd toe. Precies. En Kafka, niets van zijn roem geweten, niets van die strijd geweten. Mateloos fascinerend.
Oorlog om Kafka had het
kunnen heten.
Ja. Dankjewel, Wim. Ben je al begonnen aan boeken voor de volgende maand? Heb je al wat liggen?
Nee,
moeten we nog maar gaan bespreken?
Ja, we moeten nog even geheim houden voor de luisteraar. Nee, moeten we even geheim houden.
Oké, is goed.